In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het boek Joshua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond in de tweede reeks aflevering 9. We lezen Joshua 16 en 17. Het gaat over de erfdeel van de Jozefstammen. We beginnen te lezen bij Joshua 16 en we nodigen u uit met ons mee te lezen en de Bijbel erbij te houden tijdens de Bijbelstudie. Daarna kwam het lot der kinderen van Jozef uit. Van de Jordaan bij Jericho aan het water van Jericho oostwaarts, de woestijn opgaande van Jericho door het gebergte Bethel. En het komt van Bethel uit naar Luz en het gaat door tot de grens van de Achit, tot Atarot toe. En het gaat af tegen het westen naar de grens Jafleti, tot aan de grens van het benedenste Bethhoron en tot Gezer. En haar uitgangen zijn aan de zee. Alzo hebben hun erfdeel bekomen de kinderen van Jozef, Manasse en Ephraim. De grens nu der kinderen van Ephraim naar hun huisgezinnen is deze, te weten de grens van hun erfdeel was oostwaarts, Atrot Adar tot aan het bovenste Bethhoron. En deze grens gaat uit tegen het westen bij Michmatat, van het noorden. Deze grens keert zich om tegen het oosten naar Taanat Silo en gaat door dezelfde van het oosten naar Janoa. En komt af van Janoa naar Atarot en Naharot en stoot aan Jericho en gaat uit aan de Jordaan. Van Tappua gaat deze grens westwaarts naar de beek Kana en haar uitgangen zijn aan de zee. Dit is het erfdeel van de stam der kinderen van Ephraim naar hun huisgezinnen. En de steden die afgezonderd waren voor de kinderen van Ephraim waren in het midden van het erfdeel de kinderen van Manasse, al die steden en haar dorpen. En zij verdreven de Kanaanieten niet die te Gezer woonden. Alzo woonden die Kanaanieten in het midden der Ephraimieten tot op deze dag, maar ze waren onderschatting dienende. Dan hoofdstuk 17 vers 1. De stam van Manasse had ook een lot omdat hij de eerstgeborene van Jozef was, te weten Machir, de eerstgeborene van Manasse, de vader van Gilead. Omdat hij een krijgsman was, zo had hij Gilead en Bazan. Ook hadden de overgebleven kinderen van Manasse een lot, naar hun huisgezinnen, te weten de kinderen van Abiezer en de kinderen van Helek en de kinderen van Asriel en de kinderen van Sechem en de kinderen van Hefer en de kinderen van Semida. Dit zijn de mannelijke kinderen van Manasse, de zoon van Jozef, naar hun huisgezinnen. Zelafiat nu, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, had geen zonen, maar dochters. En dit zijn de namen van zijn dochters, Machla en Noah, Hochla, Milka en Tirza. Deze dan traden toe voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht van Jozua, de zoon van Nun, en voor het aangezicht der overste, zeggende: de Heere heeft Mozes geboden dat men ons een erfdeel geven zou in het midden van onze broederen. Daarom gaf hij haar naar de mond des Heere een erfdeel in het midden der broeder van haar vader. En aan Manasse vielen 10 snoeren toe, behalve het land Gilead en Bazan, dat op gene zijde van de Jordaan is. Want de dochters van Manasse erfden een erfdeel in het midden zijner zonen, en het land Gilead hadden de overgebleven kinderen van Manasse. Ten slotte vers 17. Verder sprak Joshua tot het huis van Jozef, tot Ephraim en tot Manasse, zeggende: gij hebt een groot volk en gij hebt grote kracht, ge zult geen één lot hebben. Maar het gebergte zal het uwe zijn. En omdat het woud is, zo hou het af, zo zullen zijn uitgangen de uwe zijn, want gij zult de Kanaanieten verdrijven, al hebben zij ijzeren wagens, al zijn zij sterk.
De stam van Juda is de voornaamste van alle stammen. Vandaar dat deze stam als eerste het erfdeel in het land Kanaan aangewezen heeft gekregen. Maar dan volgt onmiddellijk na Juda Jozef. Want Jozef was de eerstgeboren zoon van Jacob. In eigenlijke zin is een andere zoon, Ruben, de eerstgeborene. Want hij is de oudste van allemaal. Maar Ruben heeft zijn eerstgeboorterecht verspeeld. En toen is dat recht overgegaan op de oudste zoon van Jacobs tweede vrouw, Rachel. Dat is Jozef. En naar oud gebruik krijgt de oudste zoon bij de verdeling van de erfenis een dubbel portie. En zo zal het ook gaan bij de verdeling van het land Kanaan. Jozef krijgt 2 delen. En die 2 delen worden dan verdeeld over de 2 zonen van Jozef, Manasse en Ephraim, Of beter gezegd, Ephraim en Manasse. Want weliswaar was Manasse ouder dan zijn broer Ephraim, maar toen Jacob deze twee zonen van Jozef zijn zegen gaf, heeft hij al aangegeven dat Ephraim toch de voornaamste van de twee zou zijn. Zo is er voor de Jozefstammen een gebied dat uit twee delen bestaat. Eén lot, maar voor twee delen. Ook nu weer is de Bijbelschrijver heel uitvoerig in de vermelding van wat er precies tot het lot van Jozef heeft behoord. Terwijl het gebied van Juda meer in het zuiden van het land gelegen is, ligt het deel dat aan Ephraim en Manasse zal toebehoren meer naar het noorden. Eerst wordt verteld over Ephraim. Ook nu weer worden de grenzen heel nauwkeurig aangewezen. En dan eindigt deze beschrijving met de toch wel omineuze opmerking dat de Ephraimieten de Kanaanieten, die in hun gebied nog woonachtig zijn, niet verdreven hebben. Ze hebben hen wel schatplichtig gemaakt, maar ze lieten hen overigens in leven. En daarmee eindigt het betrekkelijke korte hoofdstuk 16. Hoofdstuk 17 vertelt wat het gebied van Manasse zal zijn. De helft van die stam had overigens al een woongebied toegewezen gekregen aan de andere kant van de Jordaan aan de oostzijde. Zo was dat al onder leiding van Mozes afgesproken, zoals we weten uit Numeri 32. Maar aan de andere helft wordt nu een gebied aan de westkant van de Jordaan toegewezen, waar het merendeel van de stammen van Israël terechtkomt. Ook in de beschrijving van dit gebied wordt nauwkeurig meegedeeld waar de grenzen liggen. Een bijzonderheid in dat alles is nog de mededeling dat ook de dochters van Zelafiat een erfdeel ontvangen. Al eerder was bepaald dat zoiets zou moeten gebeuren. Deze Zelafiat had immers alleen maar dochters. En wat zou er nou gebeuren met zijn erfdeel? Zou dat verloren gaan, nu hij alleen maar dochters heeft? Op bevel van de Heere was toen voor zulke situaties een regeling getroffen, en Jozua houdt zich daar heel precies aan als hij aan de stam van Manasse zijn grondgebied toewijst. Maar dan doen zich moeilijkheden voor. Het slot van Jozua 17 doet weten dat de stammen van Jozef niet tevreden zijn met wat hun bij het lot is toegewezen. Dat komen ze Jozua vertellen. Het hele verhaal komt er eigenlijk op neer dat ze meer verwacht hadden dan ze in feite hebben ontvangen. En ze hebben op meer gerekend. Bovendien zijn ze van mening dat ze ook recht hebben op meer. En ze nemen het Jozua knap kwalijk dat hij hen zo behandeld heeft. Dat begrijpen ze ook niet. Hij is zelf notabene uit de stam van Ephraim. Had hij er dan niet een beetje beter voor zijn eigen broers moeten zorgen? Hier gebeurt wat er zo vaak gebeurt als er een erfenis verdeeld moet worden. Dan zijn er vaak ontevredenen. Mensen die menen dat er meer had moeten zijn voor hen. Mensen die zich tekort gedaan voelen. En dan ontstaat er spanning, soms grote spanning. Ook al worden de grieven niet hardop uitgesproken, iedereen voelt dat er spanning is. De sfeer is vertroebeld. En hoe komt dat weer goed? Wie treedt er in zulke omstandigheden met de nodige voorzichtigheid en wijsheid op, zodat hij erger weet te voorkomen? Is dat nog wel mogelijk? Of ligt de boel voorgoed uiteen? Het gemopper van de Jozefstammen tegen Jozua is overigens helemaal ten onrechte, want ze vergeten al te gemakkelijk dat het uiteindelijk niet Jozua is die beslist over de verdeling van het land, want die verdeling geschiet toch via het werpen van het lot. En dat geeft toch aan dat het de Heere is die in deze zaken beslist. Hij bestuurt dat lot. Ten diepste is de opstand van deze stammen dus maar niet een opstand tegen Jozua, maar tegen de Heere en tegen zijn beleid. Want God heeft het in hun ogen helemaal verkeerd gedaan. Met welke argumenten onderbouwen ze hun protest? Om te beginnen leggen ze er de nadruk op dat zij een groot volk zijn, vers 14... Hoe ze dat bedoeld hebben, groot in aantal of groot in belangrijkheid? Vinden ze zichzelf zo gewichtig? Steken ze een beetje uit boven de andere stammen? Ja, ze zijn van Jozef afkomstig en die zoon van Jacob had de bijnaam gekregen Zafnat Paanea, omdat hij als redder van het land werd beschouwd. Bovendien hebben zowel Jacob als Mozes bij het zegenen van de verschillende zonen van Jacob en hun nakomelingen van Jozef zelf ook aangegeven dat hij wel degelijk een stam van groot belang is. En blijkt het belang van deze stammen ook niet daaruit dat de huidige leider van het volk Jozua ook uit hun midden afkomstig is? Met andere woorden, ze vinden zichzelf belangrijk genoeg om recht te hebben op meer dan wat ze hebben ontvangen. Ze hebben recht op het meeste en op het beste. O zeker, ze geven wel toe dat ze die grootheid te danken hebben aan de zegen van de Heere. Maar als ze dat beleiden, klinkt die belijdenis in hun mond nogal hol en formeel. Het is niet veel meer dan lippentaal. Uit niets in wat ze zeggen blijkt dat ze beseffen dat die zegen verbeurd is. Evenmin blijkt het dat ze er enig idee van hebben dat de zegen altijd conditioneel is, dat er voorwaarden aan verbonden zijn. Deuteronomium 28 laat bijvoorbeeld duidelijk weten dat die zegen verbonden is aan een wandelen in Gods wegen. En als dat wandelen in Gods wegen ontbreekt, komt er van de zegen ook niets terecht. Wat hebben ze trouwens op het gebied dat hun toegewezen is tegen? Welke bezwaren kleven eraan? Het voornaamste bezwaar is dat ze het hun toegewezen gebied beschouwen als een deel dat grotendeels uit heuvelland bestaat. Is veel bebossing en die dichte wouden laten weinig ruimte over voor akkerbouw. Nou, dat klinkt erg aannemelijk. Nu lijken de klachten gerechtvaardigd. En zoals het er nu uitziet, is er met het hun toegewezen gebied niet zoveel te beginnen. Jozua zal hen wel gelijk moeten geven. En toch vergis u niet, want Jozua geeft hen helemaal geen gelijk. Hij is geenszins van plan hun klacht te honoreren en aan de Jozefstammen uitbreiding van hun gebied te geven. Daar heeft hij trouwens ook het recht niet toe, want God bepaalt alles. Jozua zegt heel wat anders. Hij is er veel te diep van doordrongen dat dit het gebied is dat door de Heere voor de Jozefstammen is uitgezocht. Jozua is helemaal niet van plan om misbruik te maken van zijn afkomst, om zo zijn broeders te bevoordelen. Wat antwoord geeft hij dan? Vinden ze hun gebied te krap? Kunnen ze in bepaalde delen ervan niet fatsoenlijk wonen en leven? Is er te veel bos? Wel nu, laten ze hun handen uit de mouwen steken en bomen gaan kappen en op die manier grond geschikt maken voor akkerbouw. Zo kunnen ze er toch zelf voor zorgen dat er meer gebied bruikbaar en bewoonbaar wordt. Laten ze het onontgonnen terrein gaan ontginnen. En daar doen ze dan bovendien op een andere manier ook nog een goed werk mee, want in die uitgestrekte wouden wonen nog altijd Ferizieten en Refaïten, volken die ook onder het oordeel Gods vallen. En als de Jozefstammen er nu eens voor gaan zorgen dat ze dat bosachtige gebied in bezit nemen, dan zullen ze daarmee tegelijk die Ferizieten en Refaïten verjagen. Zijn de stammen met dat antwoord tevreden? Nee, dat zijn ze niet, want ze hebben nog een bezwaar. Zelfs al zouden de berghellingen bruikbaar zijn geworden voor de nodige bebouwing, dan hebben ze nog niet genoeg terrein. Bij het hun toegewezen gebied hoort ook nog een ander deel, de vallei van Jezreel. Op zich is dat zeer goede en bruikbare grond, heel vruchtbaar. Maar het bezwaar dat daaraan kleeft is dat daar nog altijd de Kanaanieten wonen. En die Kanaanieten daar beschikken over ijzeren wagens, strijdwagens met aan de wielen lange messen die als een zeis alles in hun buurt wegmaaien. Hoe zouden ze tegen zulke geducht wapentuig bestand zijn? En daarom is ook die Israëlvlakte voor hen van weinig nut. We zouden zeggen opnieuw een plausibel argument. Zwicht Jozua hier misschien voor? Nee, opnieuw toont hij weinig begrip. In zijn antwoord zinspeelt hij op wat ze zelf eerder hebben aangevoerd, namelijk dat ze een groot volk zijn. Welnu, groot in letterlijke of in figuurlijke zin, laten ze zich nou maar groot betonen. Laten ze de Kanaanieten te lijf gaan, laten ze hun plicht doen door tegen hen te strijden. Maar het bezwaar van die ijzeren strijdwagens dan, is dat geen echt bezwaar? Ach nee, hoe vaak heeft de Heer al uitkomst gegeven? Hoeveel bewijzen heeft hij al geleverd dat hij voor Israël strijdt en zijn volk de overwinning geeft? Hoeveel wonderen heeft hij zelf al gedaan in hun belang? Ze hoeven die strijd toch niet in eigen kracht te voeren? Ze mogen toch op de Heere vertrouwen? Anders gezegd, Jozua herinnert hen eraan dat het aankomt op geloofsvertrouwen en geloofsgehoorzaamheid. En dat ligt ook duidelijk opgesloten in de laatste woorden van hoofdstuk 17. Want gij zult de Kanaanieten verdrijven, al hebben ze ijzeren wagens en al zijn ze sterk. Gij zult, in de zin van, dat behoren jullie te doen. Maar ook in de zin van, en zo zal het gebeuren, want daar zal God zelf voor zorgen. Hij zal het doen, met gebruikmaking van uw gehoorzame inspanning. Jozua corrigeert hen dus. Zij zeggen, wij zijn groot, en dus horen we meer te krijgen dan wat we gekregen hebben. Jozua zegt, ja, jullie zijn zeker groot, maar dat betekent niet dat jullie meer moeten hebben, maar dat jullie meer moeten doen. Wanneer ons veel gegeven is, dragen we veel verantwoordelijkheid. En zo voldoet Jozua niet aan hun wensen. Zou hij het wel gedaan hebben, dan zou hij hen gestijfd hebben in hun verkeerde instelling. Hij zou tegemoet gekomen zijn aan hun traagheid, aan hun luiheid. Maar aan die ondeugden komt de Heere nooit tegemoet. Jozua zou door te hebben toegegeven ook hebben erkend dat de Jozefstammen meer rechten hebben dan anderen. Maar nu heeft hij hen eraan herinnerd dat het voor die stammen net zo goed als voor de andere stammen aankomt op geloof. Geloofsvertrouwen en geloofsgehoorzaamheid. De Jozefstammen leden dus aan een kwaal die veel voorkomt in deze wereld. De kwaal die in veler hart aanwezig is en die op allerlei manieren ook nog flink gestimuleerd wordt. De kwaal van ontevredenheid. Ontevredenheid met wat God geeft of met wat hij niet geeft. Ontevredenheid met onze plaats en onze positie, als we die vergelijken met de plaats en de positie van anderen. Is er niet vaak afgunst en ondankbaarheid? En dat op ongeveer elk terrein van het leven. Met daaronder de gedachte, ik heb recht op iets anders en op iets beters. Waarom hij wel en ik niet? Laten we daar nu eens even de apostel Paulus tegenover stellen, zoals we van hem lezen in Filippenzen 4. Daar getuigt hij dat hij geleerd heeft vergenoegd te zijn met wat hij is. Hij wil maar zeggen dat hij tevreden is, en dat heeft hij geleerd. Hoe? Door te geloven dat de Heere zijn deel is. En aan God heeft hij genoeg. Of hij in deze wereld gebrek heeft of overvloed, het maakt in wezen niet zoveel verschil. Honger hebben of verzadigd zijn, het is maar een relatief verschil. Paulus is tevreden met zijn lot, want hij heeft rust gevonden in God. En dat beseft hij te meer als hij denkt dat ook de geringste zegen een verzondigde zegen is. Waar heeft een mens eigenlijk recht op? Moeten we niet allemaal van genade leven? Deze instelling is verreweg te verkiezen. Genoeg hebben aan God, tevreden zijn met de Heere, dan is het goed wat hij geeft en wat hij niet geeft. En het is ook nog een keer genoeg wat hij geeft. Dan zijn we niet afgunstig op anderen, dan worden we niet vergiftigd door een geest van jaloersheid. Zo'n geest vergalt zoveel voor onszelf en voor anderen. De Heere had beloofd dat hij zijn volk het land Kanaan geven zou. En dat land zou een land zijn vloeiende van melk en honing. Hij had eveneens beloofd dat hij de vijanden voor hun aangezicht zou verdrijven. Maar hoe worden die beloften nu vervuld? In de geschiedenis van het erfdeel van de Jozefstammen zien wij dat de Heere bij de vervulling van die belofte de mensen zelf inschakelt. Ze moeten zelf aan de slag. Ze moeten bomen gaan kappen. Ze moeten hun landbouwgereedschap voor de dag gaan halen. Ze moeten de grond gaan bewerken. Ze moeten de wapens aangorden. Ze moeten de vijanden bestrijden. Dat wil dus zeggen dat de Heere hen ertoe oproept om de middelen te gebruiken. Ze hebben toch wel een bijl waarmee ze bomen kunnen vellen? Ze hebben toch wel gereedschap om de grond mee te bewerken? Wel, nu laten ze die dingen dan gebruiken. Getrouw, ijverig. Zo gaat het als de Heere zijn beloften vervult. Alles wat een mens nodig heeft om gered te worden en vrede met God te vinden, is verkrijgbaar. Het is allemaal gereed. Het kan zo uitgedeeld worden. In de vorm van belofte wordt het ons allen aangeboden. Maar die beloften moeten wel vervuld worden. En de Heere geeft ons de middelen. We hebben zijn woord. We mogen bidden. We mogen aanhouden bij hem. En langs die weg geeft God de vervulling. En wat die Kanaanieten met die ijzeren wagens betreft, Jozua dringt er bij de Jozefstammen op aan die vijanden niet uit de weg te gaan, maar ook hen te bestrijden. Dat moet wel, want als ze de Kanaanieten laten leven, dan zullen ze een blijvend gevaar vormen. Dan zullen ze door hun heidendom blijvend een besmettingsgevaar opleveren voor Gods volk. Vandaar de noodzaak van de strijd. Zijn de geestelijke vijanden zo sterk, onoverwinnelijk? Dat hoeft geen bezwaar te zijn. Als we maar in vertrouwen mogen leven dat de Heere ons terzijde staat, en als we maar gebruik maken van de geestelijke wapenrusting die ons aangereikt wordt in de schrift. Denk aan wat de apostel Paulus daarover schrijft in Efeze 6. De gordel van de waarheid, borstwapen van de gerechtigheid, de schoenen van de bereidheid van het evangelie, het schild des geloofs, de helm der zaligheid, het zwaard des geestes, de gehele wapenrusting Gods, waarmee we staande kunnen blijven in de boze dag, ook al zijn we zwak in onszelf, uitermate zwak, maar het zit niet in onze kracht. En in dit licht gezien krijgt de opdracht aan het slot van Jozua 17 het karakter van een belofte. De opdracht is: gij zult de Kanaanieten verdrijven. Dat moet worden gedaan. Maar de belofte is: God zal ervoor zorgen dat het gebeurt. Hij maakt het waar.
Tot zover de Bijbelstudie door dominee Peden Butter uit Middelharnis over Jozua 16 en 17. Volgende week hopen wij deze serie te vervolgen met de Bijbelstudie over Jozua 18.